Hartelijk welkom gemeente in deze eredienst waarin voorgaat dominee Voets. Vanavond is de schriftlezing uit Genesis 27. Zondag 17 juli in de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan eveneens dominee Voets. En in de avonddienst van 6:30 proponent Blok uit Randwijk. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede voor de kerk. De collecten worden hartelijk aanbevolen. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor het werk van jeugdhulporganisatie Timon. De voorzang vanavond is Psalm 47, vers 4. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. De kerkenraad wens iedereen een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht. En die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, vanavond willen we in de bediening van het woord stilstaan bij het ouder worden van Isaac en Rebecca. Je zou zeggen, Isaac heeft bij het ouder worden eigenlijk steeds meer de hulp van de Heere God nodig. Maar uit zijn gedrag blijkt dat hij heel veel doet zonder God. We gaan zingen van Psalm 71. En daarvan vers 5. Ik was als een wonder in elks ogen. Nou, het was ook een wonderbaby toen die klein was, Isaac. Doch gij, mijn toevlucht Gijs, stond mij met sterkte bij. En ook het zesde vers. Verwerp mij niet in hoger jaren. Laat bij de ouderdom, die ik in uw gunst beklom, uw voorzorg over mij niet varen. Vers 5 en 6 van Psalm 71. Isaac zegt tegen Esau, zoek, schiet een stuk wild, dan zal ik je zegenen. Esau zoekt de zegen, Rebecca zoekt de zegen, Jacob zoekt de zegen. Daar zingen we van. Maar de genoemde namen, die zoeken op een verkeerde manier de zegen. Psalm 27, vers 5 gaan we zingen nadat we ons geloof hebben beleden. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Het vijfde vers van Psalm 27. Maar eerst doen we in verbondenheid met de kerk der eeuwen belijdenis van het geloof. En laten ieder van ons in zijn, haar hart met mij deze woorden zeggen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Laten we zowel hier in de kerk als thuis meekijkend en luisterend samen gaan bidden om een zegen over deze dienst. We danken u, Heere, dat we vanavond in dit huis van gebed mogen samenkomen. En we hebben van u gezongen, God van Abraham, Isaac en Jacob, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u, Heere, dat u ons tegemoet kwam met woorden van genade en vrede. Dat u dat al tegen ons hebt gezegd, voordat wij ook maar iets tegen u hebben gezegd of iets van u hebben gevraagd. We willen u daarvoor danken, voor uw bewogenheid met ons mensen. We zijn verlegen om een zegen. En een zegen, dat is toch dat u ervan af weet, dat u erbij bent, dat u uw goedkeuring geeft. Een zegen voor ieder van ons persoonlijk, voor ons als gemeente. We zijn verlegen om een geschonken zegen. Een geschenk van u, wat u geeft uit genade. Want met een gestolen zegen, daar wordt het leven van ons niet beter van. Dat bleek ook in het leven van Rebecca en Jacob. De zegen was wel gekregen, maar gestolen. En het gaf heel veel verwijdering. Rebecca heeft Jacob niet meer gezien. De gezegende Jacob, maar ondertussen. Wij bidden u, Heere, om een geschonken zegen. En Heere, wij danken u voor uw vrijgevigheid. Dat u vanwege uw Zoon, uw enig geborene, die onze vloek droeg. Het is vanwege hem dat er een zegen is. Voor ons mensen in Bruchem. Voor ieder die voor u buigt. Die het van u vraagt. Dank Heere dat u wie vraagt niet overslaat. Juist wie vraagt ontvangt. Maak ons verlegen om uw zegen. Maak ons tot vragers en ontvangers. Zegen ons. Laat het woord voor ons open gaan. Laat ons hart open zijn voor uw woord. We vragen het u uit genade. Omwille van Jezus, de vloekdrager, de zegenverwerver. Amen. Gemeente, zoals gezegd, staan we vanavond stil bij wat we lezen in Genesis 27. We beginnen te lezen bij vers 1. Als u even kijkt, gemeente, naar de twee versen die hierboven staan, dan zal u opvallen. In vers 27 komen we erachter dat Isaac en Rebecca een beetje uit elkaar groeien en verschillende gedachten hebben. Maar in de twee versen die boven vers 27 staan, daar zien we dat dit ouder wordende echtpaar ook wel iets gezamenlijks hebben. En dat is namelijk hun schoondochters zijn voor hen samen een kwelling. Dus de vrouwen met wie Esau is getrouwd, daar zijn Isaac en Rebecca bepaald niet blij mee. Genesis 27. Vers 1. Het gebeurde toen Isaac oud geworden was en zijn ogen dof geworden waren, zodat hij niet meer kon zien, dat hij zijn oudste zoon Esau riep en tegen hem zei: mijn zoon. En hij zei: zie, hier ben ik. Hij zei: zie toch, ik ben oud geworden en ik weet de dag van mijn dood niet. Nu dan, pak je jachtgerei, je pijlkoker en je boog, trek het veld in en jaag voor mij een stuk wild. Maak dan een smakelijk gerecht voor me klaar, zoals ik het graag heb, en breng het me om te eten. Dan zal mijn ziel je zegenen voordat ik sterf. Nu luisterde Rebecca mee, toen Isaac tot zijn zoon Esau sprak. Esau ging het veld in om een stuk wild te jagen en dat mee te brengen. Toen zei Rebecca tegen Jacob, haar zoon: zie, ik heb je vader tegen Esau, je broer, horen zeggen: breng me een stuk wild en maak een smakelijk gerecht voor me klaar om op te eten. Dan zal ik je voor het aangezicht van de Heere zegenen, voor mijn dood. Nu dan, mijn zoon, luister naar mijn stem, naar wat ik je gebied. Ga toch naar de kudde en haal daar voor mij twee goede geitenbokjes. Dan zal ik daarvan een smakelijk gerecht voor je vader klaarmaken, zoals hij het graag heeft. Dat moet je naar je vader brengen en hij zal het eten. Dan zal hij je zegenen voor zijn dood. Toen zei Jacob tegen Rebecca, zijn moeder: zie, mijn broer Esau is een behaarde man en ik heb een gladde huid. Misschien betast mijn vader mij. Dan zal ik in zijn ogen als een bedrieger zijn en zal ik een vloek over mij brengen en geen zegen. Maar zijn vader zei tegen hem: laat je vloek mij dan maar treffen, mijn zoon. Luister nu maar naar mijn stem en ga ze voor me halen. Toen ging hij ze halen en hij bracht ze bij zijn moeder. En zijn moeder maakte een smakelijk gerecht klaar, zoals zijn vader het graag had. Daarop nam Rebekka de kostbare kleren van Esau, haar oudste zoon, die ze bij zich in huis had, en trok ze Jacob, haar jongste zoon, aan. Het vel van de geitenbokjes trok ze over zijn handen en over zijn gladde hals. Zij gaf haar zoon Jacob het smakelijke gerecht in handen met het brood dat ze klaargemaakt had. Hij kwam bij zijn vader en zei: mijn vader. En hij zei: zie, hier ben ik. Wie ben je, mijn zoon? Jacob zei tegen zijn vader: ik ben Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u mij gezegd hebt. Richt u toch op, ga zitten en eet van mijn wildbraad, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac zei daarop tegen zijn zoon: hoe is het mogelijk dat je dat zo snel gevonden hebt, mijn zoon? Hij zei: omdat de Heere, uw God, het mij heeft laten tegenkomen. Isaac zei tegen Jacob: kom toch wat dichterbij, zodat ik je kan betasten, mijn zoon. Of je werkelijk mijn zoon Esau bent of niet. Toen kwam Jacob dichter bij zijn vader Isaac en die betastte hem. En hij zei: de stem is Jacobs stem, maar de handen zijn Esau's handen. Hij herkende hem dus niet, omdat zijn handen, net als de handen van zijn broer Esau, behaard waren. En hij zegende hem. Hij zei: ben je echt mijn zoon Esau? Hij antwoordde: dat ben ik. Toen zei Isaac: zet het wat dichter bij me. Dan kan ik van het wildbraad van mijn zoon eten, zodat mijn ziel je kan zegenen. Hij zette het dicht bij hem en hij at. Hij bracht hem ook wijn en hij dronk ervan. Zijn vader Isaac zei tegen hem: kom toch wat dichterbij en kus mij, mijn zoon. Hij kwam dichterbij en kuste hem. Toen rook hij de geur van zijn kleren en zegende hem. Hij zei: zie, de geur van mijn zoon is als de geur van het veld dat de Heere gezegend heeft. Moge God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt en gezegend wie jou zegent. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 37. We gaan met elkaar zingen wat er niet gebeurt in het gezin van Isaac en Rebekka. We zijn getuigen, gemeente, van bedrog. Geen eenheid, maar verdeeldheid. We zingen van Psalm 37, vers 2. Stel op de Heere in alles uw betrouwen. En vers 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Nou, alle twee gebeurt niet in het gezin van Isaac. 2 en 3 van 37. Gemeente, we staan vanavond met elkaar stil bij de gelezen geschiedenis uit Genesis 27. Ik zou me goed kunnen voorstellen dat er onder ons zijn die zeggen, nou, toen ik zo meelas met Genesis 27 kwam bij mij zomaar een woord bovendrijven. Ik moest denken aan familiediner. Ja, maar dan niet allemaal met elkaar gezellig aan dezelfde tafel. Onder het genot van een hapje en een drankje. Hoe fijn kan een familiediner wezen, toch? Maar vanavond een familiediner in de tent van Isaac. En als de kelner vraagt voor hoeveel mensen kan er gereserveerd worden? Voor één. Voor de pater familias. Isaac. Kunt u ook al met een menukaart komen? Nee, dat hoeft niet, want de kok die kent mijn voorkeur. En wie is de chef-kok? Het zijn de notabene twee in de tent van Isaac. Esau, de oudste zoon, die weet precies waar vader dol op is. En de ander, dat is moeder de vrouw, achter in de tent, Rebecca. Die weet ook waar vader de man van houdt. Ik denk dat het woord familiediner toch wel klopt, gemeente. Ik bedoel, het is een diner waar natuurlijk heel de familie wel ontzettend druk mee is. Ook al eet er maar één. Maar Isaac en Rebecca en Jacob en Esau, ze zijn allemaal druk met het diner. En je vraagt je af, wat is er te vieren? Is dat een verjaardag van ouders of van kinderen? Is het een trouwdag? Is het de trouwdag van echtpaar Isaac en Rebecca? Nou ja, dat er een familiediner wordt georganiseerd ter gelegenheid van de huwelijken van de oudste, kan ik me niet zo voorstellen. Esau die koos heidense vrouwen. Schoondochters die helemaal niet in de familie passen. Ik moest even denken aan de jongeren onder ons. Als je nou met een vriend of een vriendin thuiskomt, past die dan in een gezin waar de Bijbel open ligt? Als je nou een vriend of een vriendin zoekt, krijgt, en het begint wat te vonken en het begint wat te worden, kan je natuurlijk wel heel goed afvragen, kan ik nou met hem en haar thuiskomen? Zijn mijn ouders nou blij met haar, met hem? Maar misschien is het nog wel veel belangrijker, jongeren, dat we ons afvragen, is God nou blij met mijn vriend of vriendin? Zouden we samen God kunnen dienen? En als je heel lang moet nadenken over het antwoord op die vraag, moet je er misschien nog maar eens over nadenken of je er moet aan beginnen. Zomaar een gedachte. De schoondochters passen niet in de tent van Isaac en Rebecca. Gemeente, er zijn van die gedenkdagen waar je werk van maakt. Je huurt een zaaltje of je pakt thuis uit. Ik denk dat wij er beter in zijn om werk te maken van feestjes, dan dat we er werk van maken om na te denken over ons levenseinde. En we zeggen dat maar tegen elkaar. Ik denk dat we heel dicht bij elkaar staan hierin. Isaac die brengt een familiediner op gang. En de aanleiding daarvoor is bepaald niet feestelijk. Je zou zeggen, ik word er een beetje somber van waarom hij dit diner op gang brengt. Want Isaac die merkt, ik word ouder en ouder. Ik moet mijn maatregelen nemen. En hij merkt ook dat hij ouder wordt, want zijn gezichtsvermogen neemt af. Zijn ogen worden dof. Weinig tot geen zicht. Isaac, hoe zit het met je uitzicht? Ja, ik bedoel niet of je een mooi uitzicht hebt vanuit je tentappartement, of dat je uitzicht hebt op een vijver of op een prachtige tuin. Maar heb je uitzicht op de eeuwigheid? Heb je uitzicht op een toekomst met God? Gemeente, hoe ligt dat nou bij ons? Jij zegt, ja, ik kijk wel uit om daarover na te denken, want ik wil niet somber worden. Denken aan de dood, mij niet gezien. Laten we uitkijken, gemeente, dat we nou alleen denken aan hier en nu. Uitkijken, gemeente, want we weten toch met elkaar dat er eentje op de uitkijk staat. U snapt wat ik bedoel? De dood, die staat op de uitkijk en hij hoeft maar gewenkt te worden. En hij komt er, hoor, bij u en bij mij. Hij hoeft maar een seintje te krijgen van hem, in wiens hand leven en dood ligt, of Eester. David zegt, mijn tijden zijn in uw hand, Heere. Isaac, gemeente, die merkt aan alles dat hij zijn tijd, dat hij inkort, dat hij zijn tijd heeft gehad in de tent, dat hij de tijd heeft gehad met zijn vrouw, dat hij de tijd heeft gehad met de jongens, de tijd heeft gehad met zijn bedrijf. Bedrijfsopvolging. Verdeling. Wanneer begin je daaraan? Er zijn mensen die zeggen, ik regel niks. Ze moeten het maar zien. Ze komen er wel uit. Niks regelen getuigt niet van veel liefde en zorg voor degene die jij achterlaat. Niks regelen, dat is eigenlijk vluchten voor de werkelijkheid waar je in staat. En gemeente, we voelen met elkaar wel aan dat het best confronterend is als je over je eigen dood gaat nadenken. Dat doet wat met je, hè? Als je met je computer je eigen rouwkaart aan het invullen bent. Dat is confronterend. Als je nadenkt over je eigen heen gaan. Ook voor een christen. Terwijl, gemeente, wij als christenen toch zeker wel beter weten. Toch? Ik bedoel, als je je nou mag verliezen aan de Heere Jezus Christus als je redder. Als je aan de Heer Jezus vastzit, dan zeg je het toch met Paulus mee, de tent van mijn lichaam wordt opgerold, maar in plaats van die tent heb ik een huis bij mijn Vader in de hemel. Blij voor uitzicht dat mij streelt. Zeggen we dat mee, blij voor uitzicht dat mij streelt? Aarzelen we. En als we nou vanavond wat aarzelen, gemeente, waar zit dat dan op vast? Je twijfelt toch niet of er woonruimte is bij God? Dat is punt toch niet? Aan woonruimte bij God ligt het niet, hoor, gemeente. Of hapert het misschien aan ruimte bij ons voor God? Dan wordt er vanavond even op de deur geklopt. bedrijfsbeëindiging, levensbeëindiging. Je zou verwachten dat Isaac zegt, zeg Rebecca, wat vind jij er nou van? Zullen we vandaag of morgen de jongens eens vragen of ze komen? Dan gaan we met z'n viertjes eens om de tafel zitten, want het lijkt wel alsof Isaac niet praat met Rebecca. Want we hebben met elkaar gelezen, Isaac roept Esau. Jongen, ik ben oud geworden en ik weet niet de dag van mijn dood. Wil jij nou niet eens op jacht gaan, een stuk wild schieten voor me klaarmaken? En als ik dan gegeten heb, dan zal ik jou zegenen. En je weet wel hoe ik het hebben wil, hè? De suggestie komt op, gemeente, bij ons, als je dit zo leest en je kijkt niet naar de andere hoofdstukken die nog volgen, zou je haast denken dat Isaac in een soort terminale fase is van zijn leven. En toch, gemeente, het blijkt dat het bed waar hij op ligt, waar straks Jacob zal zeggen, pa, ga zitten, kom eens overeind. Dat bed waar hij op rust, dat is niet zijn ziekbed. En het is ook nog niet zijn sterfbed. Want er moeten nog meer dan 20 jaar overheen gaan voordat Isaac sterft. En dat gebeurt pas als Jacob terugkomt na een enorme lange reis en jaren van afwezigheid. Maar Isaac die wil hier dus op tijd zijn zaken regelen. Ik heb hier toch wel een bepaald leermoment voor mezelf gehoord. Op tijd je zaken regelen. De chef-kok Esau die weet wat hem te doen staat. En ik zie het zomaar voor me. Hij haalt pijl en boog tevoorschijn en hij gaat op pad. Esau die vertrekt, maar niet alleen Esau heeft de woorden van Isaac gehoord. Er heeft iemand meestaan te luisteren. Het valt me op, gemeente, als het gaat over afluisteren. En afluisteren, dat is eigenlijk meeluisteren zonder dat je jezelf laat zien. Het lijkt wel alsof dat een beetje in de familie zit daar. Want als Rebecca kijkt naar schoonmoeder Sarah, die had dat gedaan. Er waren gasten gekomen, die hadden gezegd tegen Abraham, over een jaar heeft je vrouw een kind. Had Sarah gedaan, achter in de tent, meeluisterend. Rebecca luistert mee. Maar ze praat niet mee. Apart, hè? Bij dit stel. Bij dit goede stel, zou je zeggen. Je zou zeggen, hoe zit het nou eigenlijk met dit echtpaar? Als vader van de familie wil je je zoon gaan zegenen en je hebt het er niet over met je vrouw. Maar zo zijn we toch zeker niet getrouwd? Nee, zo zijn ze zeker niet getrouwd. We herinneren ons, gemeente, hoe ze zijn getrouwd, die twee. Een prachthuwelijk. Ik zou willen zeggen, een voorbeeld. Want als die twee mensen, Isaac en Rebecca, terugkijken naar hun leven, op hun huwelijk, dan hebben ze tijden gekend dat ze heel anders met elkaar omgingen, dat ze wel overlegden. Voor Isaac was het trouwens een gebedszaak geweest, hoe hij zijn vrouw kreeg. Hij had zijn vrouw uit Gods hand gekregen. Mooie gemeente, als je dat nou als echtpaar weet, hè. We zijn elkaar niet toevallig tegen het lijf gelopen. Maar dat je nou samen zegt, we hebben elkaar uit de handen van God gekregen. Mooi, hè. Denk erover dat een fundering geeft in je relatie, hè. Samen God kennen, samen God dienen. Ja, ze hebben ook moeilijke tijden gehad. En dat had hen niet uit elkaar gedreven, de tijd dat die wieg maar leeg bleef. Het had hen ook weer samen dichter bij elkaar gebracht. En het had hen samen ook dicht bij God gehouden. En we herinneren ons, gemeente, hoe bijzonder die zwangerschap was geweest van Rebecca. Dat ze zei tegen Isaac, ik weet niet wat ik mankeer hoor. Maar het gaat zo tekeer in mijn buik. En toen kreeg ze van de hemelse gynaecoloog de echo te horen en te zien. Er zijn twee volken in je buik. En het ene volk zal sterker zijn dan het andere. En wat je zou gaan verwachten, dat gebeurt niet. Want niet de mindere zal de meerdere dienen, maar het is net andersom. God draait het om, de meerdere zal de mindere dienen. Ik dacht, gemeente, toen Rebecca dat van God hoorde, dan bestaat het toch niet in een goed huwelijk waar je samen elkaar uit Gods hand hebt gekregen, waar je samen kan bidden. Dan bestaat het niet dat wat je van God hebt gehoord, dat je dat als vrouw voor jezelf houdt. Ik wil maar zeggen, Isaac wist er natuurlijk van. Van die twee volken en die meerdere en die mindere. Hemelse profetie. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En de andere psalmist zegt, mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Zou dat bij Rebecca zo zijn geweest? En toch ook bij Isaac, veronderstel ik. En met dat laatste gemeente wordt het juist spannend. Een goddelijke belofte hebben. En dan met je hoofd het een en ander weten. En met je hart, daar waar je beslissingen neemt, weet je ook het een en ander. Gods belofte kennen dat de meerdere de mindere dient. Dat de laatste de eerste wordt en de eerste de laatste. Dat weten. En daarnaar ook handelen. Dat is natuurlijk helemaal spannend, gemeente, als je met je hoofd voorkeur hebt voor die meerdere. Voor die eerste, voor die oudste. Voor degene die zo lekker kan koken. Voor die zoon die zo goed voor je maag zorgt. Want dat lazen we al, gemeente, in de Genesis 25. Daar staat dat Isaac Esau lief had, omdat hij graag wildbraad at. Wat doe je nou als vader? Volg je je maag? Wat je lekker vindt? Of volg je je hoofd en je hart, wat je weet van God? Hebt u ook niet het idee, gemeente, dat er behoorlijk wat in Isaacs huwelijks is gebeurd? Ik bedoel, zouden die twee nou nog net zoveel met elkaar hebben gebeden als dat ze gedaan hebben toen ze net in het huwelijksbootje waren gestapt? Of zouden we kunnen concluderen, die twee mensen die zijn wat uit elkaar gegroeid? Ja, ieder had ook zijn eigen oogappeltje, hè? Isaac die pronkte met Esau. En Rebecca liep weg met Jacob. En toch, er was ook iets wat hen aan elkaar verbond. En dat was een kwelling. Dat hun oudste met die heidense dames was getrouwd. Apart, hè? Die kwelling bond Isaac en Rebecca weer aan elkaar. Is het dan toch niet vreemd, gemeente, dat Isaac Esau roept omdat hij hem wil zegenen, terwijl hij toch weet hoe die oudste in elkaar zit? Terwijl Isaac toch ook weet van de godspraak richting Rebecca? Terwijl Isaac toch ook ziet dat Esau een heel ander leven erop nahoudt met die heidense vrouwen als dat hij dat graag voor zich ziet. Je zou toch zeggen, Isaac, man, je kan toch niet de zegen van Abraham aan zo'n jongen geven? Moet je zien hoe hij zijn leven inricht. Hij gedraagt zich heidens. Ben jij niet erg vleeselijk bezig, Isaac? Ja, nou, dat is hij natuurlijk wel, vleeselijk bezig. En dat bedoel ik natuurlijk ook nog heel letterlijk, hè? Hij is ontzettend vleeselijk bezig. Hij zit maar te denken aan dat wildbraad. Isaac, die loopt dus zijn neus achterna. En zijn maag volgt hij. En de geur van het wildbraad en de geur van de kleren van Esau, dat triggert hem. Hij volgt zijn neus en niet zijn oor. Wat hij van God heeft gehoord. Spannend. We kennen allemaal de waarschuwing in de Bijbel richting de jongeren. Gedenk aan je schepper in de dagen dat je jong bent. Ik denk dat we vanavond ook rustig kunnen zeggen, denk aan je schepper ook als je oud geworden bent. Rebecca heeft afgeluisterd. Ik snapte eigenlijk niet, gemeente, waarom Rebecca niet à la minuut bij Isaac de tent is binnengelopen en gezegd heeft, wat hoor ik nou? Ben jij van plan om Esau te gaan zegenen? Kom, dan moeten we het eerst nog even hierover hebben met elkaar. Dat is niet de bedoeling, dat weet jij toch ook wel? Jij bent toch zeker niet vergeten dat ik van God heb gehoord dat de meerdere de mindere zal dienen? Dus niet Esau, maar Jacob moet gezegend worden. Waarom komt ze niet die tent binnenstormen? En trouwens, jij, Isaac, jij weet toch ook hoe belangrijk de dienst van God bij Esau is? Nou, niet dus. Kijk eens wat hij gedaan heeft met het eerstgeboorterecht. Dat gaf hij weg voor een bord soep. Moeten we ons nou niet houden aan de woorden van God, Isaac? Ik vroeg me af, waarom is dat nou niet gebeurd? Zit er nou achter dat die twee mensen in de loop van de jaren uit elkaar gegroeid zijn en dat man en vrouw ieder op een eiland zit? Niet alleen, ze zitten ieder met een kind daar op een eiland. Isaac met Esau en Rebecca met Jacob, met z'n tweeën op een eiland. Uit elkaar gegroeid. Ja, zo kan het dus gaan, hè? Ook met een christen-echtpaar. Het begon zo mooi. Godsdienstig gezien heel veelbelovend. Toen ze met elkaar begonnen, toen ging het om wij. Maar in de loop van de tijd zijn het twee ikken geworden. Dat kan, hè? Je begint met wij. En na 12,5 jaar, na 25 jaar zijn er twee ikken. Niet meer wij. Ligt hierin ten les in, gemeente. Dat bouwen aan je christelijke huwelijk, dat is ontzettend hard werken. Ik bedoel om bij elkaar te blijven. Elkaar als man en vrouw te blijven zien. Elkaar te spreken, naar elkaar te luisteren, elkaars verlangens delen. Verstilling in een huwelijk, dat loopt nogal eens uit op verstening. Van verstilling naar verstening. Daarom hard werken voor ons als je getrouwd mag zijn. Esau is vertrokken. En ik zie bij Isaac dat het water al uit zijn mond loopt. En ik zie hem over zijn buik wrijven. En hij leunt achterover. In afwachting van het familiediner. Het kan nog wel even duren, want er moet eerst een wild worden gevangen. Gemeente, wie er niet achterover leunt, dat is Rebecca. Ze roept in allerijl de lieveling Jacob bij zich. Moet je nou eens horen, ik heb je vader horen zeggen tegen Esau dat hij hem wil gaan zegenen. Ik weet niet of het u opgevallen is, gemeente, dat wat Rebecca zegt eigenlijk niet klopt. Want dat heeft Jacob helemaal niet gezegd, althans, dat hebben wij niet gehoord. Rebecca zegt, hij gaat Esau zegenen voor het aangezicht van de Heere. We hebben het niet gelezen. Isaac dacht meer aan zijn maag dan aan zijn ziel en aan Gods gunst. En Rebecca heeft een plan. Jo, ga naar de kudde toe, haal daar 2 geitenbokjes eruit. 2? Is 1 niet genoeg? Nee, 2, want we snijden er stukken uit en ik weet precies waar je vader van houdt. De rest eten de anderen wel op. Maar slacht er maar 2. Laat mij maar kokkerellen. Als ik u en jou nou vanavond uitnodig, gemeente, om iets kritisch te zeggen over wat er gebeurt, wat zou u dan willen zeggen? Om even met het positieve te beginnen. Wat vindt u nou positief aan de manier van optreden van Rebecca? Is het niet het positieve, gemeente, dat zij heel serieus in de weer is met de woorden van God? De meerdere zal de mindere dienen. Wat hebt u toch gezegd, Heere God? Uw belofte. Daar is deze vrouw mee bezig, met die goddelijke belofte. Gemeente, er loopt zomaar een lijntje naar ons. De ouders die hiervoor in de kerk hebben gestaan. En ja hebben gezegd bij de doop van hun kind. Hoeveel plaats hebben de doopbeloften die God aan je kind vermaakte, hoeveel plek hebben die nog in ons gebedsleven? U zegt, ja, maar mijn kind die is al 44. Moet ik het dan nog over de doop hebben? Ja, wat dacht je dan? Al wordt je kind 64... En je mag dat meemaken als ouderen, dan bid je nog voor je kind op basis van de doopbelofte die je kind kreeg. Je hebt als, zolang je vader en moeder bent, heb je levenslang werk om de doopbelofte van je kind aan de Heere God voor te houden. En het aan de Heere God te vragen, Heere God, wilt u nou uitwerken in het leven van mijn kind wat u hebt toegezegd, wat u hebt beloofd? Wilt u ruimte maken voor uzelf en hou ruimte bij mijn kind voor uzelf. Want gemeente, we willen toch als ouder dat je kind gelukkig wordt. Daarom denk je toch met je kind mee van, joh, welke schoolkeuze, welke gaven heb je, welke keuze kunnen we het beste maken. Je denkt mee, maar je kind heeft ook een ziel. Je kind heeft een ziel voor de eeuwigheid. En gemeente, het is ook telkens weer nodig dat het gewicht van de eeuwigheid op ons ouderhart gebonden wordt. Want je wil dat er gebeurt wat er is gelezen toen je kind werd gedoopt, dat je kind zonder angst, zonder verschrikken voor God zal verschijnen. Eenmaal met de gemeente van de uitverkorenen. Dit is het positieve punt, kwam er althans bij mij op, richting Rebecca. Maar wat gaat er nou mis? De negatieve kritiek. Ze kan niet wachten op God. Ze kan niet wachten. Ze is ongeduldig. Ze denkt, dit loopt nou helemaal fout. Er komt niks van terecht wat God gezegd heeft. Al had je nou eens gewacht, Rebecca, zou Isaac dan op het ultieme moment, zou die dan misschien ook zijn handen niet hebben kunnen kruisen? Zoals later Jacob doet.
dat hij zijn rechterhand legt op Efraïm, terwijl men denkt dat Manasse onder die hand moet zitten. En Rebecca, zou de Heere God ook de tong van jouw man Isaac niet hebben kunnen sturen, zoals hij later bij Biliam heeft gedaan, die dacht: ik vervloek Israël, en hij zegende het. Wat een familie, hè? Is dit nou een christelijk echtpaar? Ja, een christelijk echtpaar. Zijn dit nou door de Heilige Geest geleide mensen? Ja, ook dat nog. Dit zijn nou door de Heilige Geest geleide mensen die ontzettend last kunnen hebben van vleeselijk denken. Herkennen we het? Geleid door de Geest heb je last van je vlees. Ja, ook hier natuurlijk wel letterlijk, hè? Rebecca is vleeselijk, want ze denkt aan het vlees van de geitenbokken. En ze denkt dat ze God een handje moet helpen. Gemeente, vanavond gaan we natuurlijk niet recht praten wat krom is. Maar ik vind kritiek geven op deze vrouw ook wel erg makkelijk. En laat ik maar bij mezelf beginnen. Hoe goed ben ik nou eigenlijk in het hangen aan Gods belofte? Hoe goed zijn wij om God voor de voeten te lopen? Nou ja, Jacob die is er niet gelijk voor te porren, hoor, voor het idee van zijn moeder. Maar dat kan niet. Mijn broer is ruig en ik ben zo glad als een aal. En als papa zegt: kom jij eens wat dichterbij. En dan gaat hij aan mijn armen voelen. En als hij in de gaten krijgt dat ik hem voor de gek hou, dan gaat hij me vervloeken. Ja, Jacob zit eigenlijk nog meer in over de gevolgen die hij krijgt. En dat hij zegt: maar het hele plan deugt niet. Dit is tot oneer van God. Nee, hij zit een beetje in over de gevolgen. Maar Rebecca die zet door. Het moet. Rebecca, wat ben je toch een gelovige vrouw. Maar wat zit je op dit moment vol ongeloof. Je gelooft niet dat God zijn woord waar maakt op zijn tijd. En daarom ga jij met God met een beetje bedrog een handje helpen. Maar Rebecca, ben jij niet pas rijk met een geschonken zegen? Je kan wel wat grappen. Is een gestolen zegen nog wel een zegen? Gemeente, ik begrijp er helemaal niks van dat de Heere God in zijn heiligheid zijn plan uitvoert dwars door al dit menselijke gekonkel heen. Ik leer hier van God dat God hier zorgt voor zijn eigen zaak. En daarmee praten we natuurlijk de zonde die hier gedaan wordt niet goed, dat snapt u wel. Wat me ook opvalt hier is dat aan al die trucs die hier gedaan wordt, daar zit natuurlijk ook nogal een bitter prijskaartje. Hè? Want straks is Jacob gezegend, maar dan moet hij maken dat hij wegkomt, wil hij het leven houden. En Rebecca heeft haar zoon nooit meer gezien. Nou, dan heb je een gezegende zoon. Jacob wordt door moeder aangekleed. Verkleed. Ze maakt met geitenvellen van Jacobs armen Esau's armen. Ziet u het voor u? Kunt u zich voorstellen hoe dat voelt? Een warm geitenvel op je arm? Zou u ervan vinden als ze zeggen: joh, ga eens even rechtop staan, dan kan ik dat geitenvel een beetje om je nek binden. Heb u een idee hoe het voelt? Als je zo aangekleed wordt? Verhoogde hartslag. Kleur van spanning. Hier komt Jacob in de gestalte van Esau. Het zondagse pak van Esau wordt aangetrokken. geitenvel om je arm. Het is een toneelvoorstelling. En wat is toneel ook alweer? Is dat niet, je bent niet die je lijkt te zijn. Dat is toch toneel? Hij schuift met het eten de tent van vader Isaac binnen. Hapa, wie ben jij? Ik ben Esau, uw eerstgeborene. Dat is de eerste leugen. Zo, dan al voorspoedig gelopen. Hoe kan dat dat je zo snel hier bent? De Heere, uw God, apart hè, uw God. Hij zegt niet mijn God, nee, dat laat je wel. De Heere, uw God, heeft me voorspoedig een dier te pakken laten krijgen. Tweede leugen. Ben je echt mijn zoon? Ja, dat ben ik. De derde leugen. Telkens weer een vraag. Gemeente Isaac die gaat op zijn gevoel af. Hij voelt behaarde armen. Esau's armen. En hij gaat af op de geur. Hij ruikt het veld in de kleren van degene die voor hem zit. Hij gebruikt zijn smaakzintuig en zijn gevoelszintuig. En zijn geloofszintuig staat offline. Wat hij van Rebecca via God heeft gehoord, denkt hij niet aan. Jacob toch. Dat jij nou Esau wil wezen. Even je broer wezen van wie je vader en moeder zoveel verdriet hebben. Omdat hij niet rekent met de God van het verbond. Je even verkleden als Esau. Ik dacht gemeente, is dat nou niet een gevaar voor een christen in 2022? Is dat niet een gevaar voor ons? Even Esau willen wezen. Op zondag in de kerk ben je Jacob. Maar van de week ben je Esau. Je doet je anders voor dan dat je bent. Even meedoen met ruigheid. Je vermom je op je personeelsfeestje. Je komt tevoorschijn als een Esau. Je bent een feestnummer. Je horst mee en je drinkt mee. Je collega's die voelen bij jou Esau's armen. Horen ze van jou dan nog Jacob's stem? Dan zegent Isaac Esau. Dat is de veronderstelling. En het valt me op, gemeente, dat die zegen behoorlijk vleeselijk is. Ik bedoel materieel. Isaac die hield van wildbraad. Isaac ruikt de kleren van Esau, dat ze naar het veld ruiken. Allemaal aardsgericht, hè? En de zegen heeft ook heel veel met de aarde te maken. Vruchtbaarheid voor het land. Maar ook heeft die zegen een andere dimensie. Volken zullen je dienen. Wees heerser over je broers. De zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Ik hoor hier weer woorden van God richting Rebecca terug. De meerdere zal de mindere dienen. Het gebeurt later ook, hè? Een kind uit Jacob met de naam David. Hij onderwerpt de Edomieten. En nog later komt er eentje uit David. Voor wie alle volken van de aarde de knie buigen. We kennen zijn naam. Jezus. Jacob wordt gezegend. En weet u wat zo bijzonder is, gemeente? Dat als Isaac ontdekt dat hij bedrogen is, dat hij Jacob alsnog niet vervloekt. Of was er een lampje gaan branden dat hij het fout had gedaan? Misschien schudden we vanavond ons hoofd, gemeente, over dit familiediner, over al die betrokkenen. U zegt, ze verdienen toch in plaats van de zegen de vloek. Waar staan wij? Als het over vloekwaardigheid gaat, gemeente. Moeten u, jij en ik dan heel ver van huis? Jacob die hield zijn vader voor de gek. Wij mensen, wij kunnen elkaar bedriegen, maar God kunnen we niet voor de gek houden. Want zeg nou zelf, gemeente, als de mensen in Bruchem nou eens van ons wisten wat God van ons weet. Wat zou u dan zeggen? We verdienen de vloek, toch? Is er dan nog een zegen? Nou, in ieder geval niet om iets in ons. Wel vanwege Gods welbehagen, wel vanwege Gods genade. Maar daarvoor moeten we wel zijn bij de grote zoon van Jacob. Jezus de Christus. Want laat Jezus nou hebben gedaan, gemeente, wat Rebekka had willen doen. Want wat zei ze ook alweer? Laat jouw vloek, Jacob, mij maar treffen. Zien we zo onze zaligmaker, gemeente? Jezus, hij gaat naar de Vader en hij draagt onze vloek met zich mee. Om ons die voor hem knielen te zegenen. Zegen voor vloek, ja. Bezitten we de zegen van de vergeving van zonde en het recht op het eeuwige leven? Weet je hoe je van een vloekwaardige een gezegend mens wordt? Door het maar eerlijk tegen de Heer te zeggen wie je bent. Heer, hier ben ik. Een leugenaar en een bedrieger. Een mens die de vloek verdient en de zegen heeft verzondigd. Heer, hier ben ik. Ik ben een mens die ruikt naar Esau. Want mijn hart gaat uit naar de wereld. Zo zit ik in elkaar. Maar ik heb geleerd dat de wereld en zijn begeerlijkheid, dat gaat allemaal voorbij. Gemeente, dan kunnen we niet om Jezus heen. En dan klinkt vanavond de uitnodiging. Kom, laten we ons verkleden. Paulus zegt, bekleed je met de Heer Jezus. Met zijn gerechtigheid. Dan worden we gezegend door de Vader met het eeuwige leven. En weet u wat u, jou en mij, die bekleed met Christus wacht? Een familiediner. We zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. Ja, ook jij, u en ik, die Jacobs God tot onze hulp heeft. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 26 en daarvan het tweede vers. Doorzoek mij, toets mijn gangen, doorgrond al mijn verlangen. Het tweede vers van Psalm 26. Gemeente, laten we voor elkaar bidden. U bent onze schepper en niet alleen dat, u bent ook de God van onze doop. U hebt ons apart genomen zoals u Isaac en Rebecca apart nam met hun gezin. En u vestigt uw koninkrijk in uw wereld, in mensen die u in die wereld apart neemt en begiftigt met uw genade. We danken u, Heere, dat u met ons mensen een relatie aangaat. Heere God, wat kunnen wij u moe maken met al ons menselijk gedoe? We willen het eerlijk tegen u zeggen dat wij het heel moeilijk vinden om op u te wachten. Om helemaal te rekenen met wat u hebt toegezegd. Wij denken zo vaak dat u veel te laat komt of dat u dingen vergeet. En dan ons ingrijpen, daar wordt het meestal niet beter van. Heere, wilt u ons helpen om te wachten op u? Leer ons leven met wat u ons hebt toegezegd al bij onze doop. Leer ons leven bij uw woord. We hebben gezien hoe Isaac en Rebecca moeite hadden met de vrouwen van Esau, hun schoondochters. Omdat deze vrouwen zo heel anders in het leven stonden met eigen goden. Heere God, ook vandaag de dag kunnen er van die ingewikkelde familierelaties zijn. Als er afwijzing wordt gevoeld door schoonzonen of schoondochters. Wilt u helpen, Heere, om als ouders en als schoonouders open te zijn en liefdevol. En niet alleen naar de eigen kinderen, maar ook naar schoondochters en schoonzonen. Liefdevol zijn vanuit u. Ook gehoorzaam zijn aan u. Help ons dan de goede toon te gebruiken. Als er zorgen zijn of als er zonden benoemd moeten worden. Helpt u, Heere, als er zonden zijn aan te wijzen, dat we dan de zondaar niet afwijzen. We bidden u voor families waar breuklijnen lopen. Soms zijn dat breuklijnen tussen familieleden die allemaal in de kerk zitten op zondag. Wilt u dan aan die kerkgaande familieleden moed geven om in de praktijk te brengen wat ze op zondag in de kerk horen? Om daar waar mogelijk breuken te herstellen. En wilt u ons leren dat we dan de onderste weg gaan, dienstbaar, behulpzaam. Omdat bij breuken in christelijke gezinnen uw naam gemoeid is. We danken u, Heere, voor harmonie in gezinnen. We danken u voor eenheid in familieverbanden. Voor openheid en aanvaarding, ondanks allerlei meningsverschillen. Heere God, we beseffen dat het vanavond wel heel veel ging over een gezin. En we komen allemaal uit een gezin. Maar we hebben niet allemaal een gezin. Heere God, wilt u zijn met degene die alleen door het leven gaat? Degene die geen gezin hebben tot hun verdriet. U weet hoe een alleengaander zich voelt. Wees met hen die zich daarbij hebben neergelegd na een strijd. Na een periode van zoeken van een ander. Om dan ook te ontdekken zelf niet te vinden, maar dat er ook niet een ander is geweest die op zoek was naar jou. Dat is ook een confrontatie die pijn doet. Heere, geef dat het enkele leven toch ook een vervuld leven mag zijn. Met liefde die we ontvangen van anderen die misschien wat verder op afstand staan. Komend uit een gezin kan je ook alleen komen te staan omdat je ontdekt dat je homo bent. En je daarbij zoekt een Bijbelse weg te gaan, waardoor je als single je weg zoekt door het leven. Heren, leer ons als uw gemeente aandacht en geborgenheid te bieden aan homo's in de kerk. Laat uw gemeente, laten ook wij hier, een plek zijn waar een jongere, een oudere uit de kast durft te komen. Zonder angst te hebben van afgewezen te worden. Maar dat er geweten wordt aanvaard te worden als medemens die net als ieder ander van genade mag leren leven. Wilt u zijn, Heere, met jongeren en ouderen die met zichzelf in de knoop zitten, in hun gevoelsleven, in de beleving van hun biologische identiteit. Terwijl je in een mannenlichaam rondloopt, je een vrouw voelt. En andersom, verwarring. En allerlei geluiden in onze samenleving maken het nog ingewikkelder. Oefen ons dat we een luisterhouding aannemen. Om eerst met twee oren te horen voordat we met die ene mond spreken. We bidden u, Heere, voor echtparen die al heel lang samen door het leven gaan, maar bij wie er sprake is van verstilling. Elkaar niet zoveel meer te zeggen hebben. Wilt u helpen dat het niet komt tot verstening? We bidden u voor onze jongeren die op zoek zijn naar een partner voor het leven. Heere, leid ze door uw geest. Dat het een man, dat het een vrouw mag zijn met wie het leven wordt gedeeld bij een open Bijbel. Help ze daarbij. Dat ze uw dienst zwaarder laten wegen dan hun gevoel. We bidden voor ze. Ontferm u. Heere, gedenk hen die zich in een huwelijk eenzaam kunnen voelen, omdat je alleen bidt, de ander niet meer meedoet. Ondersteun, draag, geef kracht, geef moed. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank om Jezus' wil. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 25 en daarvan het derde en het tiende vers. En in vers 10, daar gaan we biddend zingen. Laat de oprechtheid met de vroomheid, de geloofsmatige dapperheid, mij behoeden. Dat bidden we en zingen we elkaar toe. Psalm 25, vers 3 en 10. ontvang de zegen. En ga heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.